Edino van Dorsten. Fuck. Hij gooit net een pindaatje in zijn gezicht. Hij vangt hem niet op met zijn mond. Ik heb een vraag voor jou.
Yes.
Als jij in een zwembad ligt,
ja?
Plas jij dan in het water?
Nee. Nee, echt niet.
Nee, doe je dat echt nooit?
Nee.
Ook
nee.
Niet?
Nou, in het zwembad zeker niet. Ik heb het laatst wel in de zee gedaan, maar dat vind ik anders.
Ik plas wel aan het zwembad. Net gedaan nog.
Ach, godverdamme.
Oh ja, we zijn namelijk op vakantie.
Yes, in Amerika.
Ja, we zijn in Amerika.
Bizar.
In Hollywood. En we hadden dit al voorbereid. En dat liep even anders.
Heel anders, ja. Door jou. Nou, ja, een beetje.
We hebben een mobiel opnameapparaatje voor de podcast. En daar moet de batterij in. En ik dacht net, er zit ook een soort USB-C-aansluiting aan. Dan kan ik natuurlijk gewoon mijn MacBook opladen aankoppelen en in stopcontact steken. En die MacBook opladen, dat is echt een gigantisch ding die MacBook Pro van mij voor stroom voorziet. Dus ik propte dat ding in stopcontact hier. Het gingen even een paar lampjes aan op het podcastapparaatje en daarna niet meer. En jij was even chips. Jij was even chips aan het kopen en jij trof mij aan hier.
Ja, een klein beetje. Een beetje te neergeslagen.
Ja, ik baalde echt. Godverdomme, alles werkte. En we hebben camera's alles neergezet. En waarom moet ik nou weer. Waarom zit ik nou weer te kloten met iets dat goed werkt?
Dus batterijbesparing was het een beetje. Ja, het is onhandig, omdat die batterijen die gaan redelijk snel leeg.
Ja.
En de vorige keer zaten we in de podcast, midden in de podcast, batterij leeg. Echt, het was middenin, dus we konden de hele podcast opnieuw opnemen.
Ja, precies.
Dus dat zit dan toch in je hoofd. Dat je denkt, als je een lader hebt,
dacht handig, ook geen batterij meer nodig. Nou ja, dus even sippen en huilen. En ik heb even gegoogeld, podcastspullen, omgeving Hollywood. Zit gewoon in de winkel, hier 20 minuten uit de buurt. Online stond dat ze dit apparaatje hadden. Was niet helemaal zeker of het op voorraad was. Wij kwamen naar binnen. Het apparaatje lag er. Ik ben helemaal blij. Ik heb die man nog bij. Ja, wilde hem bijna een tongzoen geven toen hij aan kon lopen met het.
Hij was wel een leuke man trouwens.
Was
wel
een hele aardige kerel. Hoe heet hij nou? Wat had hij nou voor achternaam?
Want Titikkel,
want het leek op testicle.
Ja, precies inderdaad. Ja.
Ik heb het hier wel vaak als ik mijn achternaam moet geven, dat ik het dan echt spel. Dus ik zei, hoe zou je mijn achternaam uitspreken? Zandvliet, of zo zei hij. Zandvliet.
Yes. Ja.
En toen zei ik, hoe heet jij dan? En toen zei ik, nou, mijn naam is nog erger. En zijn naam leek op testicle.
Ja.
Dus dat was best wel een leuk gesprek.
Ja, klopt. Ja, was leuk ook.
Maar jij was heel blij.
Ja, want je gaat er een beetje overheen. Maar
nou, dit is weer zoiets, dan moet je maar verder vertellen. Maar dat er eigenlijk iets kuts gebeurt. Ik denk, godverdomme, het moet helemaal die kant op lopen. Het moet weer, we moeten ze 20 minuutjes lopen en veel geld uitgeven. Maar wij kwamen bij Guitar
Center
uit.
Ja. Ja, hele, hele mooie winkel. Liep de winkel binnen. Eigenlijk liepen we gewoon naar binnen puur om dat ding te kopen. Dus niet echt op de omgeving aan het letten op wat voor winkel het was. We wilden alleen maar zo'n opnameapparaat hebben. Maar ik zag ineens twee handen staan beneden. Ik zag de naam Frank Zappa erbij. Vroeger als kind altijd die muziek geluisterd. Dus ik denk van, hey, wat is dit? En zag ik allemaal namen, allemaal handen van mensen. Die hebben dus letterlijk gewoon hun handen daar ingedrukt. Allemaal grote gitaarhelden.
Allemaal rocksterren. Ja,
allemaal rocksterren. Sterren, inderdaad. En ik ben echt als gitaarspeler, maar ook echt fan van gitaarmuziek. Was dit wel echt een hele, hele, hele mooie winkel. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel gitaar gezien. En iedere gitaar die je pakt, die klinkt goed. De akoestiek in die winkel was ook gewoon top. Echt.
Want ik was bijna een beetje geïrriteerd, want ik ging voor dat ding en jij ging helemaal als een soort meisje in een kledingwinkel die allemaal.
Ja, maar dat was
kleding ziet waar
ze
fan van is. Je ging helemaal stuiteren door die winkel.
Dat is mooi.
Je hebt nog even gespeeld ook, toch?
Ook. Ik heb nog even een stukje gespeeld.
Ik heb het gefilmd.
Ja?
Stiekem gefilmd, ja.
Oké. Dan ga ik straks even kijken. Ja. Maar eigenlijk baal ik nog steeds een klein beetje dat we niet ietsje langer in die winkel zijn gegaan. Het is net iets te ver lopen om straks even alleen heen te gaan, omdat we nogal best wel een planning hebben. Maar dit was echt een hele, hele vette winkel. Dus toch, zoiets maak je misschien maar één keer in je leven mee. Letterlijk, het zijn maar handafdrukken, maar het betekent wel gewoon dat het zijn al je grote sterren van vroeger, rocksterren.
Jij bent er ook nog even op gaan liggen.
Ik ben er nog even op gaan liggen, ja. Okay. Misschien moeten we die foto er maar even
bij zetten. Ja, die foto zullen we wel even delen. Maar goed, we zitten hier eindelijk nu. We zouden eigenlijk iets anders beginnen. Want het haakt een beetje aan bij het eerste stukje wat ik eigenlijk wil vertellen. Het advies dat ik zelf namelijk vaak aan mensen geef is, ga ontspannen op vakantie. Dat is mijzelf niet gelukt. Dus
nog wel Voor vandaag of nee, ook nee, überhaupt
toen ik, deze, toen ik aan deze reis begon, waar jij later bent aangehaakt, gewoon om je over te vertellen. Maar je kent het ook wel eens, dat je veel te gestrest op de reis gaat. Dat je je dagen helemaal vol plant.
Ja.
Ook als je terugkomt, is het trouwens verstandig om niet gelijk aan het werk te gaan. Maar het advies dat ik zelf aan mensen geef, heb ik dus zelf in de wind geslagen. Want ik ben echt rennend letterlijk deze vakantie opgegaan. We hebben een paar dagen voordat ik wegging, twee podcasts bij jou thuis opgenomen. Waarvan er dus eentje mislukte die we opnieuw op moesten nemen. Ja. Ik naar fucking Meppel met de trein.
Zo. Nee, mag ook wel een keer.
Nee, was ook wel leuk om een keer te doen. Ja. Maar het is een eind. Die dag daarna heb ik de bandshow laten filmen, waar ik al vaker over heb verteld. Die we in theater gaan doen om daar een trailer van te maken. Het was een van die heetste dagen ooit in Nederland. Het was geloof ik 34 graden op een dinsdag. Stonden wij binnen in een zwetend hok met gewoon winterkleding aan een showtje te spelen. Maar dat moest gebeuren vlak voordat ik op vakantie ging. En op Schiphol, de volgende dag toen ik dus op reis ging, kwam ik in die Schiphol-nachtmerrie terecht, waar iedereen het nu over heeft. Ik was 5 uur van tevoren.
Ja.
Je mag natuurlijk niet, hè? Je moet 4 uur van tevoren komen.
Ja.
Maar ik ben een beetje een boefje, weet je ook wel.
Ja, vaak wel, ja.
Ik kom gewoon nog een uur eerder. Maar die enorme rijen, die stonden er niet. Waar iedereen me voor gewaarschuwd had. Dus ik dacht, nou, dat is een goed begin. Ik zag ze wel staan bij de, natuurlijk een internationale vlucht, maar bij de nationale vlucht, dat is vluchten in Europa. Gigantische rijen. Echt, het leek of je bij de Efteling was. Dus ik was zo blij dat ik daar niet in hoefde te staan. Ik dacht, dat begint eigenlijk best wel goed hier. Dus ik sluit aan in een klein rijtje. En na een uur ben ik nog geen meter opgeschoten. Op een gegeven moment komt er zo'n soort steward van de KLM aan, die ons komt vertellen dat het check-in systeem van de koffers is gecrashed. Ze hebben tegenwoordig zo'n systeem met zo'n luik. Doe gewoon helemaal zelf. Doe je koffer in.
Okay.
Komt een label uit. Die plak je om je koffer. Er staan helemaal geen stewardessen. Het is niet meer zoals je bij...
Waar? Bij Schiphol?
Bij Schiphol. Dat is niet bij alle vluchten, maar dat was bij mijn vlucht. Ik moest hem zelf inchecken. Dat spul deed het dus blijkbaar niet.
Ja.
Maar er stond zo'n steward die best wel een beetje paniek aan het zaaien was. Want die zei dus tegen allemaal mensen in de rij, ook tegen mij van, jullie gaan waarschijnlijk je vlucht niet halen. Want onze apparatuur doet het niet meer. Dus ik schoot ook best wel in de stress, maar ook twee Amerikanen voor me die naar een uitvaart moesten ergens in de buurt. Die vrouw die begon al bijna te huilen.
Okay.
En 5 minuten later wordt er omgeroepen tot alles weer werkt.
Ja.
Dan dacht ik, wat een paardenlul die gast. Fucking paniek, te zaaien. Heel jong mannetje ook.
Ja.
Hij stond dacht van, ja, jullie gaan dan waarschijnlijk je vlucht niet halen. Toen dacht ik, jezus, kan je misschien even ietsjes... Hè? Ik snap als het is wat het is dat je dat moet vertellen.
Ja, precies.
Maar moet het gelijk echt... Je gaat je vlucht missen en we gaan... Nou ja, goed. Ik dacht, oké, prima. Het lukte dus om koffer in dat ding te zetten. Ik kreeg een labeltje mee van mijn bagage en zo. Trouwens, je krijgt zo'n sticker mee altijd, hè, van je bagage.
Ja.
Het is zo belangrijk dat je die moet bewaren.
Okay.
Kom je dadelijk achter waarom dat
zo is. Ja, die bij mij plakte ze
in je paspoort?
Nee. Gewoon op mijn ticket. Daar zat hij gewoon op.
Ja. Oh, je had je ticket uitgeprint?
Ja, dat vraag ik altijd. Dan heb ik hem gewoon bij me. Ik had hem in de app. Ik had hem in die Apple Pay, kon je hem dus uploaden. Super makkelijk.
Ja, Apple Wallet.
Apple Wallet. Maar toen ik incheckte of mijn bagage incheckte, toen vroeg ze van, zal ik hem ook voor je uitprinten? Nou, heb je hem dubbel.
Ja, perfect. Dat is handig.
Dus dat doe ik vaak wel, ja.
Vaak. Maar ik zal niet zeggen dat ik vaak dat stickertje niet heb bewaard. Maar neem een wijze les van mij aan. Gooi dat stickertje nooit weg.
Okay.
Komen we zo nog even op terug.
Ja.
Daarna bijna 2 uur in de rij gestaan bij de douane. Uiteindelijk met een soort halve hartaanval nog net het vliegtuig gered. Want ik was dus 5 uur van tevoren op Schiphol. En ik heb maar net mijn vlucht gered. Dus dat advies dat ze geven, kom niet eerder dan 4 uur van tevoren. Als ik daarna had geluisterd, had ik mijn vlucht gemist.
Ja.
Dus
ja.
Nou goed, ik zit in het vliegtuig. En voordat we opstijgen, roept de piloot om dat er een probleem is geweest met bagage-inchecksystemen. Maar passagiers, geen stress. Alles doet het weer. We zijn nu alle koffers aan boord aan het laden. We vertrekken daar ook een half uurtje later. Maar we willen er wel zeker van zijn dat alle spullen in het bagageruim zijn. Ik dacht, oké, chill.
Ja.
Mijn koffers is aan boord. Niks aan de hand. Prima vlucht gehad. Ik moest naar Salt Lake City, waar ik een overstap had naar Los Angeles. Ik vind het altijd fijn om in Amerika op een klein vliegveld te landen, want dan hoef je niet door die gigantische, ik noem het altijd een beetje een soort Gestapo-verhoor, douane heen. Want dat heb je
gemerkt.
Niet. Mag jij dadelijk mee over vertellen. Als je in de grote stad landt, New York, LA, dan zijn ze gewoon veel strenger. En ik word altijd uitgepikt. Ik denk door mijn uiterlijk.
Ja, snap ik.
Dat ik tatoeages heb. Ja, wat
dat snap ik gewoon.
Ik dacht dat het sarcastisch was. De lange haar, tatoeages. Ik reis alleen. Ik ga voor een langere tijd weg. Dus alle alarmbellen gaan af. Mm-hmm. Ze denken dat je of komt op te werken. Je komt in Amsterdam. Je ziet eruit als een rockster of zo, ja. Zeg ik dan maar even zelf. Ja, een beetje. Of een junk, ja, weet ik, ja. Beide, misschien een combinatie van. Maar in ieder geval, ze vertrouwen het vaak niet bij mij. En in die kleinere, op die kleinere vliegvelden, zoals Salt Lake City, stellen ze twee vragen, wat komt u doen? En ik mag doorlopen. Was okay. Dus hier op Salt Lake City ook zo. Alleen, ik stond bij de bagageband. Nou komt mijn koffer eraan. Geen koffer. Het werd dus omgeroepen daar vanwege de chaos op het vliegveld in Amsterdam in Nederland. Ze waren ons ook nog een beetje aan het dishen daar.
Okay, yeah.
Zijn heel veel koffers niet aangekomen. Meer dan 100.
Zo.
Zo'n raar gevoel.
Ja.
Dat je voor 7 weken spullen in een koffer hebt gestopt en die komt dan niet aan.
Ja.
En wat ze eigenlijk zeggen is van ja, je moet gewoon door met je, ik moet gewoon door met mijn reis. En op de volgende, op je eindbestemming, moet je een soort van aangifte doen.
Oké. Okay.
Maar dat voelt zo gek dat je
ja,
dan dus
snap ik, ja.
doorgaat
ja.
met je reis
ja.
zonder dat je spullen hebt. Maar goed, ik was ook zo gigantisch moe. Dus je geeft je maar een beetje over aan de situatie.
Ja.
Ik ben toen ook nog eens in de verkeerde rij gaan staan. Want jij belde mij toen ik jou van 2 dagen geleden op heb gehaald. Of gisteren op heb gehaald op LA. Van, ik dacht even dat jij in welke... Wat zei ik nou ook alweer?
Oh, de US citizen ja, het is een non-US.
En je moet non-US yes, citizen, ja. want je bent geen Amerikaans staatsburger. Ja. Dus ik zei tegen jou, niet in de US citizen rij gestaan. Nee. Dat had ik dus wel gedaan op Salt Lake City.
Okay.
2 uur in de verkeerde rij. Maar gelukkig, die mevrouw aan de balie was zo lief om me wel naar de juiste loket. Ik moest eigenlijk achteraan van een andere beveiliger. Zij zei, nee, je hebt heel die rij gedaan. Nee, dan mag je naar die andere balie toe. Dus ik was echt helemaal dood uit de Salt Lake City. Ik heb het kaart op een zuipen gezet. Om het een beetje te vergeten.
Voordat je de tweede vlucht moest nemen naar LA nog.
Keihard gaan zuipen.
Waar heb je gezopen dan?
Op het vliegveld. Van Salt Lake City. Ja.
Oké.
Lekker paar.
Kun je daar gewoon drank kopen?
Ja, van... ja, op het vliegveld. Tuurlijk kan op Schiphol toch ook.
Nou,
heb je dat gemist?
Nee, dat heb ik niet. Ja,
op je kroegen en zo. Je hebt zelfs van die Irish pubs en zo op Schiphol.
Nee, daar heb ik niet aan gekeken. Nee, heb ik echt niet gezien.
Jij was 5 uur van tevoren ook.
Ja, nou, daar hebben we het zo even over. Maar je kunt wel gewoon drank halen, drankflessen. Maar ik wist niet dat je ook gewoon allemaal alcohol...
Je kan kaart zuipen op Schiphol, joh. Mensen komen vaak 5 uur van tevoren om helemaal lam vlieg wat aan te gaan. Nou, dat is mij dus ook gelukt voor de vlucht naar L.A. En ik kwam aan in L.A. Ik heb,
hoe lang is dat vliegen?
1,5 uur, heel kort.
Oh, okay.
Er is mijn verloren koffer gemeld. Dat kon gelukkig, omdat ik mijn stickertje had bewaard voor mijn koffer. Ja. Als ik die niet had, dan had ik een groot probleem. En dan krijg je een track and trace nummer. Die vulde ik gelijk in op mijn telefoon. Die deed niet. Dus ik dacht, nou ja, het zal wel. Ik pak een Uber naar het plaatsje Hemet bij je familie. Ik noem het familie, maar het is inmiddels... Het zijn eigenlijk vrienden, maar het is een soort van familie van me geworden.
Ja.
Daar moest ik naartoe. Dus ik had een Uber besteld. Een Uber bij op het vliegveld van Ontario, Los Angeles. En er kwam dus op de app kan je natuurlijk zien dat je taxi onderweg is. En die taxi was onderweg naar mij. Iets van 7-8 minuten duurde dat. En volgens de app stond hij voor mijn neus. Was ik ingestapt. Maar ik stond er gewoon nog. Dus ik zie dus op die app van u zit in de taxi, riemen vast. En die meter gaat lopen.
Ja, joh?
Ja, dus ik probeer nog te bellen met die taxichauffeur. Maar na $30 heb ik maar mijn reis geannuleerd. Maar het werd wel gewoon afgeschreven. En toen, omdat het 2:30 s'nachts was, kon ik toen geen andere Uber meer vinden. Toen ben ik in een reguliere taxi gestapt. Ik ben bijna klaar hoor. Maar deze hel moet ik even vertellen. Gewoon op de taximeter. Een ritje dat normaal $70 is, heb ik €300 voor betaald.
Je hebt €300 voor een taxirit.
Voor een taxirit.
Plus €30 voor een rit waar je helemaal niet in zat.
Ik was mijn koffer kwijt.
Koffer kwijt.
Ik was dronken, ik was moe. Ik had echt een vreselijke dag. En toen kwam ik aan in het huis van die vrienden van mij. En zij lag natuurlijk allemaal te slapen. Ze had het voordeur opengezet en verteld, we hebben je kamer klaargemaakt. En toen heb ik een Amerikaans hoestdrankje naar binnen gegooid. Daar heb ik jou gisteren wat van gegeven. Ja. Hier in de apotheek kan je bepaalde hoestdrankjes kopen. Wat is om je keel te verzachten als je een schrale keel hebt. Maar er zitten ook spullen in waardoor je gewoon fucking hard in slaap valt.
Ja.
Dus dat is waar iedereen het voor gebruikt.
Ja.
Dus daar heb ik lekker een glas van naar binnen gegooid. En toen ben ik in een coma gezakt.
Okay.
Dat was mijn reis. Hoe was die van jou?
Horrorreis. Ja, mijn reis is letterlijk het tegenovergestelde.
Ik pak even een drankje nog, maar vertel even door.
Ja. Nee, dit is de mooiste reis die ik gehad heb.
Moet jij ook nog?
Nee, ik drink niet zo snel. Ik probeer nog een beetje normaal over te komen tijdens deze podcast, Ferry.
Lukt niet.
Hoezo? Ik ben nog niet eens aan het woord geweest. Jij zit hier ook gewoon zonder shirt, hè? Je denkt ook niet aan het imago van onze podcast.
Ja, welk imago?
Ja, precies. Die probeer ik keihard op te bouwen. Maar,
ja, dat is een verloren zaak.
Via Instagram vooral. Ja, mensen weten niet, maar dit...
Wat weten ze niet?
Ja. over mijn Instagram verhalen. Dat ik altijd een beetje met tegenzin...
Dat je verslaafd bent aan Instagram.
Nee. Dat ik met tegenzin soms dingen post. Omdat ik niet mensen te veel door de strot wil.
Ja, we hebben onze eerste ruzie gehad, maar dan moet ik een andere keer maar even vertellen.
Oh, tijdens ruzies. Ja, boos. Hebben we een keer gehad.
Oh ja, maar, boosheid. Ja, was boos. Ja,
maar terug te komen op mijn reis. Ja, zin in. Beetje zenuwachtig. Te laat begonnen met inpakken. Dat doe ik eigenlijk altijd. Ik weet niet waarom. Dus dan, ik heb mijn koffer dan al klaar liggen. Maar dan denk ik van, dat moet nog gewassen. Dus ik probeer allemaal voorbereidingen te treffen. En dan op het laatste moment pak ik mijn koffer in. De laatste spulletjes moest ik zelf nog inpakken in de ochtend. Om 3:00. Dus de wekker ging eruit gaan. Naar Schiphol gaan. En jij had de tip gegeven om ruim 5:00 van tevoren aanwezig te zijn. En ik kom daar. Niemand in de rij.
Ik zag die foto's.
Gewoon
moest wel
helemaal
lachen, ja.
Leeg. Dus ik kon helemaal doorlopen. Inchecken had ik al van tevoren
en dus
gedaan.
Niemand die, was er niemand die jou daarop aansprak? Want je hoort op het nieuws van dat ze... Nee. Dat ze je controleren of je niet te vroeg die vertrekhal
ja,
gaat.
Ja, ik denk als het druk is wel. Maar het was zo rustig dat het waarschijnlijk ook niet boeide.
Dus er niemand die er iets van heeft gezegd? Niemand heeft lekker
wat,
op tijd?
Nee, daar heeft niemand wat van gezegd. Nee, ik liep gewoon helemaal door. En uiteindelijk bij de douane was het wel wat drukker. Stond ik wel gewoon een rij. Ik denk dat ik uiteindelijk 20 minuten tot een half uur in de rij heb gestaan.
Ja, dat is echt heel snel. Dat is echt heel snel.
En nou, alles ging goed. En vervolgens een paar uur op Schiphol gewacht tot de vlucht ging. McDonald's gehad in de ochtend.
Lekker. Ja, chic. Ja, ik ga vast een beetje in Amerikaanse sferen komen.
Ja, maar dat is ook zoiets. Ik had dus 's ochtends gegeten, broodje gehaald, dan met tankstation onderweg, ook nog even McDonald's gegeten. En ik denk van ja, ik zit straks 10, 11
lekker,
uur in het vliegtuig.
Lekker gevuld buikie.
Precies. Ik denk van dat moet ik even doorzitten. Ik heb tot nu toe alleen maar binnenlandse vluchten gehad. En ja, dan komt er een karretje voorbij. Ik kan een aantal dingen halen, maar dat doe ik meestal niet. Dus volle buik, vliegtuig ingestapt. Helemaal achterin. Had jij een stoeltje voor me gereserveerd?
Ik had je helemaal achterin ingecheckt.
Ja, dus ik ging lekker. Daar zitten. Zat eerst helemaal niemand naast mij. Beide plekken waren leeg. Voor mij zat een Nederlander. Jongen. En naast hem zaten twee wel aparte figuren. De ene wilde per se bij het raam zitten. Terwijl die de stoel niet gereserveerd had. Dus die Hollander, die Nederlander, die zei van... Hij gaf, laat maar zeggen, die andere die gaf als argument... Dat hij naar buiten moest kijken als ze gingen opvliegen. Anders werd hij bang. Hij zei van ja, dat heb ik ook. Dus ik heb deze stoel gereserveerd. Dus het was al een klein beetje oneenigheid. Het was echt, zag het in de ogen dat ze echt een beetje geïrriteerd waren. Dus hij ging uiteindelijk zitten op de plek die hij gereserveerd had in Nederland bij het raam. En die anderen gingen een beetje met tegenzin ging die ernaast zitten. Een beetje zuchten.
Gezellig.
Een beetje, dat zo begon.
11:00 naast elkaar zitten.
En toen kwam er dus een vrouw aan. En die ging daar weer naast zitten. En die was druk. Niet normaal. Die begon hele gesprekken. Stond midden in het gangpad. Terwijl er allemaal mensen langs moesten. Begon ze haar koffer open te doen. En dingen uit te halen en zo. Mensen konden er niet langs. Ging ook niet opzij. Dus mensen hadden uiteindelijk de achterlangs. En plofte ze in de stoel neer. Stond ze weer op. Plofte ze weer in de stoel neer. Dus ik dacht daarvan. Boh. En dan ben je. Herken je dat? Dat je dan. Je weet natuurlijk niet wie naast je gaat zitten. Dus dan zit je daar. En dan kijk je. Iedereen die in de rij aankomt. Denk je van. Oh, alsjeblieft die niet.
Niet die,
alsjeblieft,
niet die dikke man.
Alsjeblieft die wel. Please, kom naast mij zitten.
Niet
nee.
kinderen.
Precies.
Als iemand naast je komt zitten. Dat is gewoon. Dat is echt gaar.
Nou, het is iets minder. Comfortabel gewoon. Qua ruimte.
Zeker.
En de plekken heb je. Je hebt niet heel veel plek. Dus maar uiteindelijk kwam er een vrouw van 81, die kwam naast me zitten. Enorm lieve uitstraling, heel vriendelijk. Ze zit neer en zei ze van, het Engels was, ze kwam uit Engeland. Ze zei van, ik hoop dat we geluk hebben dat deze stoel naast vrij blijft. Zegt ze, want ik heb als tip gekregen, altijd de stoel boeken, helemaal aan het eind. Daar willen mensen niet zitten, omdat je die stoel niet achter kan doen. Daar zit een muurtje achter. Dus ze zegt van, altijd als er een stoel overblijft, dan is dat vaak daar achterin. Ja, ze had gelijk. Zat niemand in tussen. Dus we hadden de hele vlucht hadden we een mooi stoeltje vrij. Maar
zit je net wel lekker daar?
Ja, het was. Kijk, normaal gesproken, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar je wil eigenlijk gewoon in je stoel zitten. En je wil je serie kijken, je wil je muziek luisteren, je wil je boekje lezen. En je wil gewoon met rust gelaten
worden.
Gewoon
bek houden, ja.
Precies. Nou, zij begon de hele tijd te praten. Maar was heel vriendelijk. Ze had een hele, hele leuke, positieve uitstraling.
Was er een moment dat jij verdacht van, ik weet niet of ik je
nee,
zin
helemaal,
in
heb? Nee, kijk. Eigenlijk niet. Op een gegeven moment, een paar momenten dat ik wel dacht van... Hey, ik heb niet voor niks al die series gedownload. Dus ik had ook gewoon zin om even
wat te kijken.
Breaking Bad.
Voor de hoeveelste keer?
De derde keer dat ik hem kijk, ja. Maar dit was... Het is te veel om allemaal te vertellen. Maar dit was echt een hele bijzondere rit voor mij. Waarom? Ik bleek uiteindelijk heel veel raakvlakken te hebben met die vrouw. Zij had een hele, hele mooie levensverhalen waar ze over vertelde. Waarin ze ook echt... Ze straalde gewoon zoveel levenslust uit. Ze was 81 jaar. Ze deed al die dingen alleen. En ze kon echt heel veel leuke dingen vertellen. Ze studeerde Nederlandse kunst. Studeerde ze. En daar gaf ze les in Engeland. Heeft ze je hele leven les gegeven. En ze vertelde gewoon echt interessante, leuke dingen. Maar we hadden ook gewoon dat zij bijvoorbeeld heel veel dezelfde dingen had die ik ook had. En dat we het dan ergens over hadden. Dus op een gegeven moment vertelde ze dus van... Ja, mijn dochter, die woonde dus in Amerika. Die was getrouwd met een Pakistaanse man. En die zijn geëmigreerd naar Amerika. En die woonde daar in Albuquerque. En dus ik, jij weet waar de serie Breaking Bad in afspeelt. In Albuquerque. Dus ik was een serie aan het kijken die afspeelde. Ja. Waar haar dochter altijd woonde. Dus ik vertelde dat. Van, oh, wat grappig. Het is de eerste keer dat ik daarvan hoor. En ene gesprek ging over in het andere gesprek. En ondertussen was die vrouw voor haar. Die was nog steeds druk. En die zette de hele tijd die stoel zo ver naar achter. En dan ging ze de keihard inploffen. Ze hadden op een gegeven moment eten. Dat stoten dan elke keer. Dus het was echt een en al irritatie.
Maar had ze drugs op of zo, die vrouw?
Ja, het leek zo. Ze was heel raar de hele tijd. Ik denk dat ze in de vlucht van 10 uur... is ze denk ik maak geen grapje. Ik weet dat ik vaak overdrijf, maar dit is geen grapje. Misschien wel 30 tot 40 keer naar de wc gegaan. Opgestaan, gelopen. Kwam ze elke keer weer terug met veel bombarie. En
zou je bij denken dat ze aan de cocaïne zit of zo?
Ik heb geen flauw idee. Het eind van de rit was het dus zo dat zij dus op een gegeven moment ook helemaal wit begon te worden. En helemaal onzenuwachtig begon te worden. Dus het kon zijn dat het uitwerkte of zo. En dat ze misschien afkikverschijnselen kregen.
Bolletjes geslikt.
Ik heb geen flauw idee, maar het was heel raar. De stewardessen die kwamen ook steeds vragen aan die Nederlander en aan ons of we er last van hadden en zo. Maar wel op een hele leuke manier.
En wat zei je, dat je er last van had of niet?
Nee, niet echt. Die vrouw naast mij wel natuurlijk. Dus ik probeerde daar ook af en toe wat van te zeggen. En dan hing ze haar jas dan weer gewoon over die stoel heen. Dus die vrouw naast mij, Jane heet ze, die had daar last van. Dus, maar toen pakte ik die jas en heb ik gewoon weer teruggelegd bij haar. Ik zeg van, dat kan niet. Dus daar reageerde ze prima op. Wil ik nou zeggen, helemaal aan het eind, dus we hadden het over Albuquerque, we hadden het over van alles nog wat gehad, contactgegevens uitgewisseld, heel leuk fotootje gemaakt. Ik had ook verteld over de podcast, dat we de podcast gaan opnemen. Ze heeft alles opgeschreven in haar boekje. Leuk. Ze gaat de podcast luisteren, ze gaat kijken. En
maar
zo.
Je hebt niet verteld dat het Nederlands was, toch?
Ik heb niet verteld dat het in Nederlands was. Ja,
dat is leuk
dat
vinden, is
dan, weet je, ik, ze was gewoon heel betrokken, dat was leuk.
Ik dacht echt
van,
wat een
lief omaatje, had ik maar zo'n oma in mijn leven gehad, omdat ik natuurlijk mijn eigen oma nooit echt gekend heb. Dus dat was wel een bijzondere ervaring. Maar we hadden het dus over Albuquerque. Maar haar dochter is dus verhuisd. Helemaal aan het eind vroeg ze, waar ga je naartoe? Ik zeg, naar Hemet. Zegt ze, meen je niet, zegt ze. Mijn dochter is verhuisd naar Hemet.
Hemet is waar die vrienden van mij wonen. Ja.
Dus daar ging zij ook naartoe. Dus wij gingen ook gewoon naar dezelfde plek uiteindelijk nog toe.
Dat is ook wat, echt toevallig, want een plaatsje van helemaal niks gewoon.
Ja. Bizar, hè? Maar uiteindelijk heb ik dus de vlucht van 10 uur... Ik denk dat ik 8 uur met haar gepraat heb. Ik heb 2 afleveringen gekeken van Breaking Bad. Die duren ongeveer 45 minuten. Ik heb een kwartiertje mijn ogen dicht gedaan.
That's it.
Ondertussen gegeten. Mijn wijn nog over me heen gegooid. Was het eerste uur. We kregen al direct aan het begin eten. En ik had mijn telefoon aan de oplader. En met dat kabeltje, terwijl ik een foto wilde maken van het eten, gooide ik mijn wijntje over mezelf heen. Hak niet door. Omdat
dat heb jij nooit, hè, dat soort dingen.
Ja, bijna altijd, ja. Ja, helaas. Maar ik voelde het pas toen mijn hele onderbroek nat was. Dus de hele vlucht ook met een nat pak gezeten. Maar nee, ging prima. Aangekomen in Amerika. De douane ontmoet. Leren kennen.
Dat kerststaap. Ja, het is ook wel leuk om te vertellen, want jij...
zin aan één rij.
Toen we begonnen met podcast opnemen, hè, en dan ga je terugluisteren en dan vraag ik ook andere mensen om feedback. Yes. En dat was een punt van iemand van Blabla Podcast Studio, die zei van Edino, die reigt zin aan zin aan zin. Maar jij liet jij hebt geen punten of commas. Maar jij liet me laatst ook een appje zien van een vriend van jou. Moest ik ook echt om lachen. Jij wilde het telefoonnummer hebben van iemand.
Ja, ja.
In plaats van dat je dat vroeg, ging je een heel verhaal uitleggen.
Ja.
En je liet hem een verhaal. Je stuurde mij een printscreen van het gesprek. En die gast zei ook van, dude, vraag gewoon het nummer.
Ja, Appie was dat inderdaad. Nee, hij zei gewoon...
Jij bent lang van stof. Klopt. Als het niet nodig is ook vaak. Ja,
maar hij zei het heel... Ik probeer het nu zo kort te houden, maar hij zei het heel grappig. Ik legde dat verhaal uit. Het was voor een of andere reden dat ze dat nodig hadden. En ik vertelde dat iemand verhuisd was en dat die in de buren hadden, bla bla bla. Dus ik vroeg dan om dat nummer. Hij reageerde eerst van, goed om te weten. Super sarcastisch natuurlijk, want het boeide hem helemaal niks. En toen zei hij daarna van, als je me gewoon op nummer gevraagd had, had je me ook gekregen. Het boeit me echt niks waar je hem nu voor nodig hebt. Punt. En gewoon zo met zo'n punt erachter. Dus en, dacht
en,
van, okay.
En die Edina van Dorsten, die staat dus voor de balie bij de douane in Amerika. En die vragen, wat komt hij hier doen?
Ja, maar ook hoe? Het lijkt alsof ze ervan uitgaan dat jij al kwaad in de zin hebt.
Maar dat is ook zo.
Ja, en op die manier verhoren ze je.
Jij moet aantonen
dat het niet zo is.
Eigenlijk gewoon letterlijk bewijzen.
Dus ze vroegen allerlei dingen. En ik lulde hem op een gegeven moment helemaal klem.
Ja, ik snap het ook zo.
Wat ik zei...
Ik zou denk ik ook... Nou ja, vertel het zelf maar even. Of als ik bij die douane zou werken van dit klopt niet. Deze meneer heeft iets te verbergen.
Nou ja, ze vroegen natuurlijk wat ik hier kwam doen. Dus ik een podcast opnemen, vakantie vieren. En ze vroegen van naar wie ga je toe? Dus ik zei van, nou, een vriend van mij, die heeft mijn ticket betaald. Die heeft me hier naartoe gehaald. En welke vriend? Moest ik helemaal gaan uitleggen wie jij was. Waar gaat de podcast over? Zijn dus podcast, kort probeerde ik dat uit te leggen.
Dat
we allebei wat hebben meegemaakt. Maar dan was ze zei, ja, wat heb je nou meegemaakt? Nou, moest ik helemaal gaan vertellen wat ik had meegemaakt.
Hoe heb je dat kort verteld?
Niet natuurlijk. Dus ja,
die vrouw dacht ook, waar gaat het naartoe?
Nou ja, ze was ondertussen aan het typen, dus ik denk dat ze misschien een paar dingetjes aan het checken was. Ik denk dat ze dat gewoon doen. Gewoon direct ook checken of het klopt. Bijvoorbeeld die podcast. Maar ze vroeg dus, what do you do for a living? En nou, ik vertelde dat ik dus hier kwam om te werken en die podcast op te nemen. Dus ik zei, ja, make a podcast, give lectures. Dus vervolgens vroeg zij van, ja, die podcast, je bent hier naartoe gegaan, wie heeft daarvoor betaald? Nou, jij dus, had ik verteld. En krijg je betaald voor die podcast? Dus ik zei, nee. Dus keek ze me aan. Zei, then what do you do for a living? Dus ik zei, ja, shit, ik heb natuurlijk net gezegd dat ik dat voor werk doe, die podcast.
Dus ik lulde mezelf
een beetje klem. Ze wilde week naartoe ging, hoe ik opgehaald werd. En ik heb daar 20 minuten gestaan.
Ja, dat is lang. Dan gaan er een paar rode vlaggen af.
En mijn vingerafdrukken werkte niet, moest ik elke keer opnieuw doen. En uiteindelijk kwam ik er doorheen. En kwam iemand, dat was nog het allergrappigste eigenlijk. Kwam een collega van haar, die kwam naar de balie toe. En ik had een Lakers shirt aan, die had ik gekocht. Omdat er Los Angeles op stond. En omdat ik naar Los Angeles ging, dacht ik, is leuk. Bij de Primark zag dat shirtje liggen. Ik denk, superleuk. Nou, meegenomen. Hij vroeg, are you a Lakers fan? Dus ik dacht van, ja. Ik zeg gewoon ja. Dan ben ik er vanaf. Ze zei, ja. So, what's your favorite player? Ik dacht, ja, shit.
Geen idee. Veel.
Geen flauw idee. Dus ik zei van, ja, ik hou meer van soccer. Ik zeg, ja, soccer fan? He's not coming in. Hij zei iets tegen die collega van, stuur maar naar de gevangenis direct door. Dus ik was al helemaal in paniek. Nou, niet helemaal, maar het was... Het is bijzonder om mee te maken. Het is echt...
Je voelt je niet welkom.
Nee, absoluut niet. Maar goede reis gehad. Goede energie gehad. Ik ben eigenlijk... ik had een jetlag natuurlijk, maar weinig last van gehad. Ik ben uiteindelijk 32 uur wakker gebleven. Zoveel vette dingen gezien, Ferry. Echt, voor mij is dit... Het is het een na het ander brengt mij terug naar mijn fantasie. Vanuit mijn kindertijd. Als kind droomde ik echt, dus voor sommige mensen is misschien een droom een soort van fantasie, iets wat heel basaal is, wat gewoon even gebeurt en dan weer verder gaat. Maar bij mij, ik leefde dat echt. En die dingen die komen gewoon uit. Ik heb gewoon dingen gezien waar ik mijn hele leven van droomde. En dan liepen gisteren dan over die Walk of Fame en dan een ster van Bruce Lee. Dat is toch, het is maar een ster, het is maar iets in de grond, maar het is...
Dat doet veel met jou,
hè? Het doet veel met mij, omdat ik heel veel positieve energie in mijn jeugd uit Bruce Lee gehaald heb. En dan kom je vervolgens bij die gitaarwinkel en dan zie je daar al die handafdrukken. Ja, het is wel echt het is een ervaring om echt nooit meer te vergeten hier.
Nou, we zijn er maar net begonnen.
We zijn er maar 2 dagen hier.
Eerste dagje. Ja. En je bent weer lekker zin aan het dreigen. Want dat is ook als jij enthousiast bent over iets.
Ja, dat is het.
Dan, ik schenk nog even wat in. Dan blijf je praten.
Ja,
en dat is misschien ook als je dus in Amerika aankomt. En dan is het helemaal te stuiteren.
Ja.
Maar we houden allemaal van je daarom ook, hoor.
Dankjewel. Dus, dankjewel. Maar dat is precies het ding. Ik kan dan soort van helemaal in meegezogen worden in mijn eigen enthousiasme. En dan wil ik alles vertellen en dan is de ander helemaal de draad kwijt.
Ja, zijn mensen
als spreker is dat misschien iets waar ik goed
aan kan werken.
Denken. Ja.
Vakantie. We zijn op vakantie.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat gezien onze verschillen in opvoeding, dat jij hele andere herinneringen hebt aan vakanties vroeger.
Dus we gingen jaarlijks naar Parijs.
Gaat hij weer, hè? Gaat hij weer.
Dat was een grapje, hè?
Nee. Nee, daar heb ik niet per se over op vakantie gaan, want daar wil ik het ook over hebben. Maar hoe zag vakantie eruit bij jullie? Dus de, als ik aan vakantie denk van vroeger als kind, dan denk ik vooral aan de zomervakantie. Omdat die natuurlijk... is dat 6 weken zomervakantie?
Denk ik zoiets,
ja. Ja, jouw kids hebben nu vakantie, toch? 6 weken is dat?
Ik heb het niet geteld, maar...
Maar hoe zag een... waren er dingen anders bij jullie in de zomervakantie?
1 ding voor mij. En 1 ding voor mijn broertjes en zusjes. Ik ging niet naar school. Dat was voor mij anders. En zij konden naar buiten, konden lawaai maken. Dus dat is een beetje het ding... Ik ging natuurlijk gewoon naar school en voor school was voor mij niet leuk. Ik had er echt een hekel aan, dus ik vond het fijn als het vakantie was. Maar ook niet helemaal, want school was ook een uitvlucht voor mij. Dus op het moment dat de dingen niet zo goed liepen thuis, dan ging ik alsnog naar school. Ik werd wel heel vaak thuisgehouden. Ik had een ziekteverzuim jaarlijks van rond de 30%. Ik heb al die getuigenissen, die rapporten, laat maar zeggen, waarin geschreven wordt door... Ik zat op een vrije school en dan gebeurt het anders. Dan krijg je een getuigschrift waarin de lerares een heel stuk schrijft over jou en dan alles daarin een soort van meeneemt. Een soort van verhaal waarin ze alle vakken meeneemt. Ik heb ze gelezen. Misschien is dat ook nog wel leuk om een keer toe te voegen. Zo'n stukje daaruit. Of überhaupt een foto daarvan. Dat we dat even op de Insta gooien.
Misschien wel, ja.
Maar dat kan vinden. Die heb ik thuis liggen. Ik heb alles weer terug. Maar daarin staat dus dat ieder jaar opnieuw, dat het een groot probleem voor hen is dat ik zoveel mis en dat ik het ziekteverzuim zo hoog ligt dat er echt wat moet veranderen.
Ongelooflijk dat tot er nooit echt is ingegrepen bij jullie, hè?
Ze moeten constant inderdaad alert geweest zijn, maar niet genoeg reden, genoeg bewijs, genoeg motivatie gehad hebben om iets te doen. Maar in ieder geval, ik kon natuurlijk niet altijd thuis blijven. Ook als ik door mijn vader wat verkeerds had gedaan, dan moest ik ook soms gewoon naar school. En dan had ik uitvlucht. Kon ik even op adem komen, kon ik even normaal doen. Maar waar ik dus nooit over nagedacht heb, is toen ik op school zat, moesten mijn broertjes en zusjes dus stil zijn. Want de buren mochten natuurlijk niet weten dat er nog kinderen thuis waren. Dus zij waren altijd, als ik naar school ging, waren zij stil. En als ik dan thuis was, mochten zij eindelijk weer geluid maken. Dus voor hen was het ook een soort van opluchting als ik weer thuis kwam. En zo, vakanties waren ook zo. Dan konden we spelen, we konden naar buiten, we konden samen dingen doen.
Toen het zeg maar minder leuk was bij jou thuis, om het even zo te zeggen, was school toen meer een uitvlucht?
Later pas. Het was nooit echt leuk. Want er waren altijd periodes waarin het gewoon echt zwaar was. En er waren ook altijd heel veel leuke periodes. Maar dat is altijd, laat maar zeggen, gecombineerd geweest. Maar vroeger als kind had ik een hekel aan school. Omdat ik zo zwaar geloofde wat mijn vader vertelde. Dat ik echt dacht van school heeft een slechte invloed op mij. En ik wil daar zo min mogelijk zijn. Maar toen ik wat ouder werd, in de puberteit, toen ervaarde ik het meer als een uitvlucht. Omdat ik dan ook echt besefte dat ik, als ik op school zat, dat ik dan niet door mijn vader aangepakt kon worden. Maar ondertussen moest ik wel altijd naar huis. En altijd, elke dag voordat ik naar huis ging, was ik bang. Omdat ik weer bang was dat ik weer invloeden mee had genomen, laat maar zeggen, van school. Dus ja, het is vakanties is voor mij heel dubbel geweest. Ik heb vakanties gehad dat ik hele vakantie straf heb gehad. En dat ik dacht van, had ik maar school. En ik heb vakanties gehad waarin ik de hele vakantie met mijn broertjes en zusjes ging spelen. Maar wij gingen niet wat doen. Wij gingen niet naar het buitenland. Wij gingen niet op vakantie. We gingen niet naar een vakantiepark. We zijn nooit op vakantie geweest of iets gedaan. Dat is voor mij echt pas allemaal later gebeurd. 2018 ben ik voor het allereerst naar het buitenland gegaan.
Dus vakanties bij jullie thuis waren die ze niet heel erg bijzonder of zo?
Nee. Geen vakantie.
Wij gingen zomers vaak naar het strand. In Den Haag, ik met mijn ouders. Mijn ouders kwamen beide uit Den Haag. En ik ben sowieso een enorme waterrat. Dus alles met water. En met mijn hele familie ook vonden we te gek. Daarel gingen we vaak naartoe. Ben je daar ooit wel eens geweest als kind?
Nee.
Of nooit naar de Efteling of zo bijvoorbeeld?
Nee, we zijn wel naar het Dolfinarium geweest. Dat
in Noorderwijk.
Het gekke is, ik vergeet dat nooit weer. We zijn eenmalig naar het Dolfinarium geweest. Vergeet ik nooit weer. Ik heb gewoon zoveel herinneringen eraan. Dat je ook ziet wat het doet met een kind om op vakantie te gaan eigenlijk.
Ja, dat is echt een cadeautje dat je aan je kinderen kunt geven ook. Ja. Mijn ouders konden mij niet blijer maken dan Daryl. We gaan hier ook zoiets nog wel doen in Amerika. Maar ik ben gek op op alles wat met water te maken heeft. Glijbanen.
Je bent echt een groot kind eigenlijk.
Ja, 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 nog steeds. Ja. Ja, daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Maar hadden we het net voor de opname even over. Yes. Maar ben je wel eens in Daro geweest überhaupt?
Nee. Nee,
moet je met je kids ook een keer doen?
Ik weet niet eens wat het is.
Nou, het is een best wel een heel oud pretpark. Maar ze hebben een heel bizar zwembad met echt gigantisch spectaculaire glijbanen.
Oké.
Okay. Echt glijbanen waar je vrije vallen maakt. Waar je in een soort trechter terecht komt. Ja? Het is echt ziek gaaf. Ik vind dat als volwassene nu nog steeds fantastisch. Ik ben er heel vaak geweest. Tegenwoordig heb je, dat las ik laatst op internet, ook naaktdagen. Niet dat ik dat per se wil doen. Maar dan gaan allemaal nudisten, die gaan dan in de blote lul en poes gaan dan...
Dat lijkt me toch iets voor kinderen?
Ja, nee, er komen geen kinderen dan natuurlijk.
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, ik snap word het niet
in Facebook door een vriend van mij, Dennis heet, die word ik altijd in getagd als er weer een naakt... Hij gaat er blijkbaar altijd naartoe.
Hij wil je heel vaak naakt zien? Of?
Nee, hij heeft me heel vaak naakt gezien al. Dus ik ben iedereen niet meer goed. Jij bent toch ook naakt gezien?
Ja,
iedereen niet meer goed kent. Hij heeft me wel eens naakt gezien, maar dan gaat
het niet. We slapen hier samen op bed.
Één bedje, ja.
Misschien moeten we daar ook maken een foto van maken, ja.
Nou, de eerste nacht is best goed bevallen, toch? Het is zo'n groot bed dat je het eigenlijk helemaal niet merkt. Nee, nou ja, lag zo in coma. Ik heb Edino toen hij hier gisteravond aankwam. Want 2 dagen geleden is een andere vriend van mij hier aangekomen, Niels. Die zul je af en toe ook in de podcast horen. Hij is nu vandaag even hier niet in de kamer bij. Maar die was zo naar de kloten. Dus ik had tegen hem gezegd, je moet echt iets om te slaan. Mijn tip is, als jij in een andere tijdzone terechtkomt, echt met veel 9 à 10 uur tijdsverschil, dan moet je of helemaal klem gaan zuipen, of echt even iets van een slaappil nemen. Dan om je biologische klok even goed te zetten weer. Want anders word je om 2 uur 's nachts ineens wakker. En dan denk je lichaam, het is een nieuwe dag. Dus
ik denk dat het tweede verstandig is trouwens. Ik denk dat het eerste soort van... ik weet niet of je dan beter wakker wordt de volgende dag.
Ik weet niet of de dokter je deze tip zou geven. Maar het is een tip van dokter Ferry Zandvliet.
Oké, okay, nou,
ex-fysiotherapeut.
Ja, niks met dokter te maken.
Een beetje wel. Daar gaan we het niet over hebben. Okay. Maar wat wil ik nou vertellen? Zitten we zin aan zin te krijgen? Jij hebt helemaal mijn verhaal kwijt. Maar Niels, die is dus gewoon gaan slapen. En die heeft niet geslapen de eerste nacht. Ondanks dat hij dus al 1,5 dag wakker was. Zijn lijf was helemaal van slag. Hij was helemaal naar de tyfus de eerste dag. En we gingen varen, dolfijnen spotten. Hij zei ook, ja, ik ga niet mee. Ik ben gewoon zo moe. En ik snapte dat ook.
Ja.
Maar zijn eerste dag was dus echt wel een beetje verpest. En dat is wel jammer. En daar kon hij verder ook niks aan doen.
Ja.
Maar daarom dacht ik, als jij komt, ik ga je gewoon vol met druk stoppen. Je moet gewoon slapen.
Ja.
Nou, daar heb je naar geluisterd. Je hebt wel goed geslapen.
Ik heb goed geslapen, maar ik heb het ook goed volgehouden. Dat is, gaf me een paar keer complimentjes.
Ik heb je slaappil gegeven en een hoestdrankje. Je hebt die slaappil met het hoestdrankje genomen.
Ja.
En na 9,5 uur werd je wakker.
Ja, toen het gordijntje dat gordijn open trok inderdaad. Ja.
Dat deed je moeder ook altijd vroeger als eerste dat je zei, vond
ik
wel leuk.
Ja, letterlijk. Ik zat rechtop in bed, direct.
Ik werd wakker van mijn wekker, die had ik gezet. En toen dacht ik, we hebben echt fucking lang geslapen. Dus ik deed de gordijnen open, dus het zonlicht schijnt naar binnen. Jij zit zo rechtop. Dus zei je, dat deed mijn moeder ook altijd vroeger.
Ja, precies. Maar het gekke is ook wel gewoon dat je gewoon helemaal terug gaat naar die tijd. Dan bam, je gaat rechtop zitten. Gordijn ging open. Eerst waar ik aan dacht, is dat... ik vond het eerlijk gezegd, dat vond ik altijd prima. Ja, maar wat zij ook altijd deed, was dan de deken van je aftrekken. Dat vond ik dan zo, dat is zo koud. Dan kun je ook niet meer terug. Als je geen deken hebt, kun je niet meer gaan slapen.
Nee, dat is niet lekker. Nee, dat is toch een beetje martelen is dat.
Is dat
maar,
zo?
Maar goed,
nee, dat is wel zo lief.
We dwalen af. Vakanties. Wij gingen bijna altijd wel 4-5 keer per jaar een weekend naar Centerparks. Mijn moeder die had daar een soort linkje mee door het bedrijf waar ze werkte. Ja, ik denk niet dat ik leukere herinneringen heb dan dat. Tot wel met de hele familie en ook vrienden van mijn ouders en kinderen daarvan gingen we naar Centerparks. Ja. Ik vind het verschrikkelijk nu.
Ja.
Maar mijn zus, die nu ook een kleintje heeft, die is ook weer helemaal weg van... Maar dan zit je in zo'n kneuterig huisje met z'n allen op elkaar gepropt. En dan heb je zo'n fantastisch zwemparadijs met allemaal winkeltjes en zo eromheen. Ja,
dat is ook leuk.
Ik vond dat echt te gek. Ja. En het grappige is dat ik later als volwassene of als tiener ook nog een paar keer naartoe ben gegaan. Maar dan helemaal onder de drugs. Dan huurden we een huisje met 10 of 15 vrienden. En dan gingen we helemaal aan de drugs, gewoon 3 dagen lang. Van vrijdag tot maandag.
Ik blijf me ook verbazen. Hè. Ik bedoel, zoveel dingen weet
tot ik daar makkelijk over praat.
Nee, maar gewoon om dat als een soort van... om dan naar Centerparks te gaan en dat dan daar te doen. Dat is toch raar.
Maar het grappige is, als je dus de drugs ontdekt...
Drugs.
Het speelt al heel lang geen rol meer in mijn leven. Maar ik merkte toen dat ik allemaal dingen wilde doen... die ik dus op dat moment... die ik al leuk vond om te doen. Maar dan gecombineerd met drugs. Dus wij zijn ook naar naar de Efteling geweest. Helemaal onder de ecstasy in de achtbaan. Dat zou ik niemand aanraden trouwens.
Nee,
Villa Volta, ken je dat?
Nee.
Dat huis dat ze om je heen draait. Nou, als je daarin gaat zitten met drugs op, word je helemaal gek.
Oké.
Ja, maar ook daar hebben we gedaan onder de drugs en de Center Parks. Ik weet nog dat ik zo'n heel lang weekend in Center Parks heb gezeten, dat ik helemaal groen was toen ik terugkwam. Zoveel drugs had gebruikt.
Zo.
Mijn moeder ook zei van, het ziet er echt heel slecht uit. Gaat wel goed.
Ja, dat snap ik inderdaad, ja.
Ja, en als kind denk je, niemand heeft het door, maar ja, want ik zeg kind.
Als kind?
Ja, ik zeg kind, precies, maar ik was wel 20, dan ben je eigenlijk nog een kind, weet je wel, wat weet jij nou? En,
jij wel, ja.
Ja, ik wel, maar ik ben nog steeds een kind. Nou ja, jullie zijn eigenlijk nooit op vakantie geweest. Maar wat zijn nou je allervroegste herinnering aan een echte vakantie? Toen was je al 18 dus. Voor mij zijn net
nee, 2018. Toen ben ik voor het eerst naar het buitenland gegaan.
Maar ook niet in Nederland een vakantie of zo? Wat is je vroegste vakantieherinnering? Daar was ik wel benieuwd naar. Was dat wel met jouw familie?
Nee. Dat weet ik nog. We zijn toen, ik denk dat ik toen 20 was, toen zijn we naar Friesland gegaan op een camping. Ja, was leuk, omdat ik met leuke mensen was, met een vriendengroep. Maar voor de rest was het echt een waarloze vakantie. Gewoon nat, een beetje in de tent zitten, voor de rest alleen maar een beetje buiten zitten. We ondernamen helemaal niks. We hebben niks gedaan, we hebben geen sightseeing gedaan. We hebben daar gewoon alleen maar in dat tentje gezeten en voor dat tentje gezeten. Gewoon verder niks gedaan. Dat was de eerste keer.
Wie bedenkt zoiets? Ja, dat leuk
geen
is.
Geen flauw idee. Ik weet het echt niet.
Daar heb je ook geen leuke herinnering aan.
Nou,
hoe oud was je toen?
Het was wel leuk. Ik weet hoe oud was je toen? Ik denk dat ik toen 19 was, denk ik.
Zo oud al?
Ja.
Maar je bent dus nooit echt als klein kind weg van het huis geweest en naar een ander plekje?
Wel, we zijn wel naar plekken gegaan. Maar we gingen naar het bos of we gingen naar
maar,
het water.
Maar niet overnachten?
Ook. Maar niet overnachten, nee.
Ook nooit
nee.
In de natuur of zo?
In de natuur overnachten. Kijk, we hebben misschien heb ik een keer in een auto geslapen. Tent in de tuin hebben we wel eens geslapen. We hebben natuurlijk op het land gewoond. Hè. We hebben dik jaar denk ik, op het land gewoond. Waarin mijn vader een huis had gebouwd op een land. Dus dat was een soort van vakantiehuisje en dan een jaar lang daar zitten. Maar
Wat een verschil met hoe mijn jeugd eruit zag. Ik weet het natuurlijk ook, maar
dat is ook
bij dit soort dingen kom je echt, denk je, Jezus. Wat.
Maar weet je wat het is, Ferry? Jij redeneert vanuit, en dat zal iedereen doen, vanuit zijn eigen jeugd en dat vergelijken. Maar wij hadden geen referentiekader, we hadden geen vergelijkingsmateriaal. Ik wist niet hoe een vakantiegevoel maar, kon geven. Dus je kunt dat ook niet.
Hoorde jij niet op school van kinderen die dan vertellen? Want
je hebt daar geen idee bij.
Maar je hoorde wel vriendjes toch vertellen van ik ben in Italië geweest.
Ja,
of,
precies, tuurlijk. Ik wilde heel graag naar het buitenland. Ik wilde echt wat van de wereld zien. Dat had ik heel sterk. Maar niet op de manier hoe zij dat deden. En ik heb daar niet echt hele sterke herinneringen aan.
Het begrip vakantie had misschien niet eens echt iets in betekenis voor je.
Precies dat inderdaad. Je hebt gewoon, je slaat niet aan. Het is hetzelfde als iemand iets tegen jou zegt wat je niet begrijpt. Je slaat er niet op aan. Als ik iets in een andere taal tegen jou zeg wat je niet begrijpt.
Dat is het letterlijk gewoon. Ja, voor mij was als kind gewoon, je wist gewoon de zomervakantie komt aan.
Ja.
We gaan op vakantie.
Je kijkt ernaar uit. Ja,
ook. Maar ook, je vindt het ook normaal.
Ja.
Dus het is bijna iets als het niet zou gebeuren, dat je zou denken, hey, what the fuck, Pama? Ja. Waar is die vakantie?
Ja, precies.
Ja, maar zo denk je denkt als kind ook helemaal niet. En na over het geld of de
Nee, zeker niet. Als kind moet je kind zijn. Dan moet je inderdaad.
En wat ik wel leuk vond aan mijn ouders, die van mijn vader. Mijn ouders waren ook heel makkelijk altijd met ons als kinderen. Wel een soort oude Mazda 626 reed mijn vader in. En dan gingen we naar Italië. En dan deed hij de stoelen op de achterbank, die deed hij helemaal plat.
Ja.
Mensen die mijn boek hebben gelezen, daar heb ik dit ook in beschreven. En daar maakte hij dan een bed van. Dus mijn zus en ik lagen dan op een soort matras. Gewoon zeg maar in de achterbak, maar ook een soort van op de passagiersstoelen. Ja, en dan moet je nu eens maar aankomen dat je dat doet. Niet, je moet helemaal in een soort goedgekeurde stoel met je gordel om.
Ja.
En ik snap nu nog steeds niet hoe ze dat deden. Want ik denk dan als je die achterbank en die achterlaatklep, als je daar een bed van maakt, waar moeten dan de spullen? Maar misschien laag. Ik moet ze aan mijn moeder vragen.
Of ja, als kind herinner je alleen maar die dingen dan. Ja. Maar waarschijnlijk stond het er gewoon naast.
We deden dan spelletjes op de achter. Twister of zo, weet je wel. Dan gewoon tijdens het rijden deden we spelletjes. Ja. Had ik ook helemaal geen iPad of.
Nee.
En dan reden we naar Italië.
Ja, leuk.
En dan, daar hebben we echt hele goede herinneringen aan. Dat is ook mijn jongste herinnering van een vakantie. Ik denk dat ik een jaar of zes was. Maar dat op de achterbank liggen samen met mijn tweelingzus Wendy. Echt wel heel veel indruk op me gemaakt. Maar ook hele fijne en mooie herinneringen aan dat soort vakantie. En het is ons ook echt met de paplepel ingegoten op vakantie gaan. Dat komt al van mijn moeders kant af, mijn vaders kant niet. Maar mijn opa en oma, waarvan mijn oma nog steeds leeft, die oude baas waar ik wel eens over vertel, van 94 inmiddels. Die hebben het reizen echt bij mijn moeder ook erin gestampt. Mijn moeder is elke vakantie die ze had met de ouders als kind, gingen ze naar hetzelfde camping in Italië bij het Como meer. En mijn opa en oma zijn later zo'n ANWB-stijl geworden. Ken je dat?
Het enige wat ik weet van ANWB-stijl, dat je in dezelfde kleding, in dezelfde fiets, alles gaat doen. Ja.
Maar mijn opa en oma, die deden tours organiseren. Zij waren dan de tourleiders en dan gingen er, ik weet niet precies, maar 10 of 15 stellen gingen er dan mee. Allemaal met een sleurhut, met een caravan. En dan gingen ze van Nederland naar Italië. Okay. Of van Nederland naar Spanje of het noorden van Europa. En ze hebben ook nog eens een ANWB-magazine gestaan met een heel interview. Maar mijn opa was heel reislustig en mijn oma had dat ook. En dat zit echt bij ons in de familie.
Ja.
Mijn zus is ook ontzettend reislustig, maar mijn vader had het ook. In de winter gingen we met elkaar op wintersport. Bijna iedere winter als kind dat ik het huis uit ben gegaan, zijn wij op wintersport geweest.
Okay. Allemaal dat lijkt dingen. Me ook een keer leuk, wintersport.
Heel leuk om misschien met de podcast een keer doen.
Ja.
Kijken hoe we dat geregeld kunnen krijgen.
Ja. Je breekt altijd wat, toch? De eerste keer. Of niet?
Ik heb nog nooit iets gebroken, maar...
Jawel, enkel.
Ja, maar niet met skiën. Dat was bij een aanslag. Nee, is ook niet zo trouwens. Nee, dat is bij een avondje stappen. Nee, mensen... ik loop een heel klein beetje mank. En mensen die mij aanslag vragen, die vragen was van... hoe komt dat door die aanslag? En soms zeg ik als grapje, ja, dat ik in mijn poot geschoten ben. Wat zijn we niet waar?
Oh, is ik mag er helemaal niet om lachen. Nee, die kun je er gewoon houden. Nee, we gaan
humor,
niks snippen.
Humor is gewoon een wapen bij je, dit soort dingen ook. Ja. Maar ik bedoel meer te zeggen dat je als kind helemaal niet doorhebt hoe bijzonder het is. Dat je, want ook nu gewoon, ook, er zijn natuurlijk heel veel gezinnen die op zich gewoon goed rond kunnen komen, maar nooit op vakantie gaan. Ja. En wij gingen altijd op vakantie in de winter en in de zomer. En dan tussendoor nog weekendjes naar... Centerparks. Ja. En mijn opa en oma hebben ook wel eens een aantal keren de hele familie meegenomen. Als ze dan 20, 30 of 40 jaar getrouwd waren, gingen of met 20 man naar Griekenland of naar... twee keer naar Griekenland geweest trouwens, of naar Duitsland.
Okay.
Mijn ouders hebben me ooit meegenomen naar Amerika, naar Florida. Ben ik ook met mijn moeder nog een keertje alleen geweest. Okay. Toen ze net waren gescheiden.
Dat is best wel bijzonder hoor. Want ik
zeker.
Ook gewoon voor normale gezinnen die ook wel gewoon goed financieel goed doen, is dat ook niet vanzelfsprekend om dat te doen, hè? Ik moet trouwens zeggen, want je hebt het dan over, je kijkt nu naar ons opnamekastje.
Ja, praat maar door.
Ja. Nee, ik dacht misschien is wat mis. Alles voor niks gezegd weer. Maar mijn kids heb ik dus nu natuurlijk wel een heel goed beeld bij wat vakanties betekenen. Ik weet zelf natuurlijk wat ik gemist heb. En ik probeer hen dat op een bepaalde manier wel te geven. Alleen, ik vind ook wel, de leeftijd moet er ook klaar voor zijn om bijvoorbeeld een grote trip te maken. Dus ze willen heel graag met het vliegtuig. Maar ik denk op dit moment dat zij nog niet genieten van een vliegtuigvlucht. En dat ze dus alleen maar... het is nog niet echt bijzonder voor ze. Dus
Hoe we willen eigenlijk
naar 6 en 8. We willen eigenlijk kijken
een of klein tripje zou je kunnen.
Precies, inderdaad. Dat even een testtripje.
Want ik kan me nog herinneren toen ik voor het eerst met in het vliegtuig heb gezeten. Was naar Kreta met mijn ouders en vrienden van mijn ouders. Was ik ook best wel jong. Maar dat vond ik zo bijzonder.
Ja.
Tot we met het vliegtuig gingen.
Ja.
Altijd met de auto.
Ja.
Naar Italië en Frankrijk en zo. En toen voor het eerst in het vliegtuig was wel echt heel bijzonder, vond ik.
Nee, maar dat zal het ook zeker zijn.
Ik zou niet naar Amerika gaan met je kids of zo.
Nee, zeker niet. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, we zijn naar Turkije geweest of voor een bruiloft in Roemenië. En beide keren hebben we 3-4 uur in de rij gestaan. Totaal, laat maar zeggen, bij de douane, bij de koffers en bij de incheck.
Ja, totdat er te veel van ze
vraagt. Als je dan met de kinderen staat, dat ze begrijpen nog niet waarom dat is. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor ze.
Nee.
Dus zij willen leuke dingen doen. Ze willen naar ergens waar een pretpark is. En als we dan bijvoorbeeld naar familieweekend zijn we ook een weekendje weg. En dan gaan we daar het zwembad in. Dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Ze genieten echt wel heel erg van vakantie. Ze zeggen ook al, we gaan op vakantie. Ja, gaan bijvoorbeeld op familieweekend. Dat is voor hen echt vakantie.
Ja, super. Ja. Dat je ze dat kan geven.
Ja.
Maar het is ook echt een mooi cadeau. Jij zei ook op die vlucht hier naartoe in Amerika dat je ook irriteerde aan al die baby's en zo om je heen. Ik snap ook echt niet dat iemand met een baby in een vliegtuig gaat zitten. Zo lang.
Ja, nou ja, ik laat ik zo zeggen, je irriteert je eraan als het constant gehuild wordt. En het is niet dat ik niet snap.
Het is makkelijk worden, want je weet niet, misschien is er wel een reden dat ze die vlucht moeten maken. Daarom. Maar je denkt alleen maar voor vakantie.
Ja. Maar ik irriteer me niet aan het feit dat zij het meenemen. Ik irriteer me dan puur en alleen aan het gehuil op dat moment. En ik denk dat iedereen zich daaraan irriteert. Ja. Het is gewoon vervelend als je wil slapen.
Ook aan de andere kant, een bevriend stel van mij in Hemmet. Een zoon krijgt een kind. Terwijl ze dachten dat hij onvruchtbaar was.
Okay.
Best wel bijzonder.
Ja.
En die is nu in de 40 en die krijgt nog toch ineens een kindje. Super blij.
Ja, melkboer.
En zijn vader had tegen hem, want hij was best wel in paniek. Hij had zich helemaal op ingesteld van ik ga nooit kinderen krijgen. Zo van. Ik vond op zich best wel goed advies. En daarbij zegt hij eigenlijk van stap wel met je baby in het vliegtuig. Zo van. Blijf wel gewoon wie je bent en je leven leiden.
Absoluut.
En dat kind past zich wel aan.
Ja.
Ga niet te veel. Hij zei letterlijk, pas je niet te veel aan het kind aan. Vond ik best wel op zich een interessante uitspraak. Maar ik dacht ergens ook wel van, hij zei dat kind, want hij heeft zelf 3 kinderen. Hij zegt, dat kind past zich aan jou. En die gaat mee met waar de ouders gaan. En laat je niet te veel beperken door. Ik vond best wel interessant en ook wel hard bold statement dat hij maakte. Maar ik kon me ook een beetje in vinden. Ik dacht,
ik ben het deels mee eens. Tuurlijk, je moet je eigen leven leiden. En uiteindelijk, je kinderen gaan er absoluut in mee. Maar ik ben toch wel meer van het begrijpen van je kind. Dus als je kind probeert te begrijpen, ook al weet dat je niet een gesprek met ze kan voeren op jouw gedachteniveau. En je weet dat ze bepaalde dingen nog helemaal niet kunnen bevatten. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is om wel je kind te begrijpen. Want als je het begrijpt waarom dingen gebeuren, dan hoef je niet aan te passen. Maar dan kun je er wel rekening mee houden.
Ja, dat is wel mooi inderdaad ook.
En dat is wel maar best wel makkelijk hoor.
Zou jij dan bijvoorbeeld wel met, stel dat een groot deel van je leven is dat je veel in het vliegtuig zit, wel een baby meenemen in het vliegtuig?
Ja, als het moet, zeker. En absoluut. Kijk, dat met een baby heeft dat misschien ook nog niet op een hele erge manier. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet hoe dat met de oren zit. Maar ik bedoel, stel dat ik nu met mijn kinderen op vakantie ga met het vliegtuig.
Ja, die oren in het vliegtuig, dat is zo'n ding, ja.
En want zij weten natuurlijk niet van je moet slikken. Dat kun je niet zeggen, dat begrijpen ze niet.
Nee.
Dus dat zit dan de hele tijd, hebben ze er last van. Maar ik zal het tegen mijn kinderen wel zeggen, maar als zij het niet leuk vinden en het is voor hen een helvlucht en ze genieten daar helemaal niet van, ja, dan kan ik wel denken van ik moet per se met vliegtuig op vakantie, maar dan zal
dan
ik
wordt
niet
het,
met
wordt het een beetje egoïstisch.
Nee, dan zal ik niet meer met mijn kinderen.
Kan jij dat goed je oren klaren?
Blijkbaar wel, ja.
Ik kan het heel goed. Het is uitademen door je neus en dan je neus dicht houden. Hè? Dat is het eigenlijk.
Oh, nee, ik slik gewoon en dan.
Ik kan ze echt zo laten ploffen, ook met. Ja. Met duiken kan ik dat.
Als ik onder water ga, ik ga nooit onder water. Want als ik onder water ga, mijn oren die stromen gewoon vol. Ik heb echt daar zo last van. Ik heb nu ook de hele dag zit ik al een beetje zo te doen, omdat het ook een klein beetje water in
dat
mijn oor zit.
Dat water van het zwembad.
Ja, dat piswater voor jou.
En dat watergepisje. Ja. Nee, maar ik denk dat we een heerlijke. Het was de tweede dag van jou hier. Ik echt voelde al veel.
Ik ben wel klaar eigenlijk.
Dat we superveel gedaan hebben ook al.
Ja.
En we gaan sowieso nog heel veel doen. En ik wilde om deze aflevering af te sluiten, wilde ik graag mijn ouders bedanken. Mijn vader leeft niet meer, dus je kan het niet horen. Maar voor het feit dat zij mij en mijn zus die cadeautjes hebben gegeven vroeger, waar ik me helemaal niet van bewust was hoe bijzonder dat was.
Ja.
Maar wat me wel met een hele andere blik naar het leven heeft doen kijken. Want ik denk reizen, echt het verruimt gewoon je geest, het verruimt je wereld. Je komt met andere culturen en gewoontes in aanraking. En dat is echt wel dat is een enorme cadeau. Waarvan ik ook hoop dat je dat jouw kinderen zou.
Absoluut.
Dat je dat cadeau ook aan jouw kinderen gaat kunnen geven.
Ja. We gaan mooi afsluiten.
Ja, we gaan hier naar Amerika nog een aantal afleveringen opnemen. En we zullen ook nog een aantal afleveringen opnemen. Met snippets van. We nemen die podcastapparatuur ook gewoon mee naar buiten soms. Waar we lekker gaan freestylen.
Ja.
Dus daar gaan we ook nog wat moois van aan elkaar plakken.
En we hebben onszelf beloofd dat we wat meer soort van proactief in ons leven wat meer foto's gaan maken. Zodat we ook wat meer kunnen delen op de Instagram pagina. Ik zat net terwijl we dit doen. We hebben best wel veel dingen verteld waar een foto. Het verhaal versterkt. Dus het is best wel leuk om ook een keer te denken van we kunnen wel 1 of 2 foto's op zo'n post doen. Maar we kunnen er ook gewoon een stuk of 8 of 10, alles wat met de podcast te maken heeft, van met die aflevering gewoon uploaden. Dus ik denk wel leuk.
We gaan het doen, jongen.
Ja.
Veel plezier nog.
Oké, yo.
Leuk dat je onze podcast hebt geluisterd. Ferry en Edino overleven. Check vooral ook even onze social media kanalen, waaronder Instagram over.leven.podcast. Als je vragen, suggesties of leuke onderwerpen weet voor onze toekomstige podcast, laat ze even achter in onze berichtenbox.